Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. 46, het eerste vers. Willen wij nu eerst ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen wij lezen uit het woord van de Heere, Matteüs hoofdstuk 2. En de schriftlezing is te beginnen bij vers 16 tot en met 23. Waarbij de tekst voor de prediking wordt gevormd door 19 tot en met 23. Dus wij willen eerst ons geloof belijden. En daarna lezen uit het woord van de Heere, Matteüs 2, 16 tot en met 23, waarbij de tekst het gedeelte 19 tot en met 23 is.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En vervolgen wij met het lezen uit Gods woord uit Matthäus 2 vanaf vers 16. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naaistiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kinderke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kinderke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kinderke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zou geheten worden. Tot zover de schriftlezing.
Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Barmhartige en levende majesteit, drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u hebt uzelf aan ons geopenbaard. Dat hebt u eenmaal gedaan in het paradijs, toen u de mens geschapen hebt met een godsbesef en een godskennis. En toen wist de mens wie u was. Al kunt u nooit doorgrond worden, omdat u de Almachtige, de Eeuwige God bent. Maar toch kende Adam u. Hij had verder geen openbaring nodig. Hij wist wie u was. En u had hem bekendgemaakt wat hij mocht en niet mocht. Maar sinds de val in het paradijs is ons verstand verduisterd geworden. En zo hebben wij het opnieuw nodig dat u uzelf aan ons openbaart. En daartoe hebt u gesproken tot de vaderen en door de profeten. En daarom hebt u gesproken door de inzettingen ten tijde van Mozes, in de wetten. Maar u hebt uzelf heerlijk geopenbaard in uw komst in het vlees. En zo, Heere Jezus, u bent de geliefde Zoon die aan de boezem van de Vader was. En u hebt uw Vader aan ons geopenbaard. En zo danken wij u voor uw woord. Het woord dat opgeschreven is. Het woord waarin wij u tot ons horen spreken, het zijn uw woorden. En wij hebben het ook zo nodig om uw woord te bewaren, uw woord vast te houden en daarbij te leven. O Heere, wij bidden u, open ons onze harten en verlicht ons verstand, dat uw woord binnen mag dringen, dat het een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. Want uw woord werkt als balsem van Gilead, maar uw woord werkt ook als een hamer dat een rotsteen te pletter slaat, of als een vuur dat onreinheid wegbrandt. En zo werkt uw woord ook nog steeds, wil het ook zo doen onder ons. Dat zij die onbekeerd en verhard zijn, verbroken mogen worden door uw woord. En dat het mag zijn dat zij die naar u verlangen en voor hun besef niet bij u kunnen komen, Heere, wilt u voor hen een balsem zijn, dat ze getrokken worden en dat ze uw lieflijk aangezicht mogen aanschouwen. En ook hen, Heere, die verre van u aan het afdwalen zijn, wilt u toch geven dat ze geraakt mogen worden met uw woord. En dat uw woord ingang mag vinden in de harten. Heere, we willen vanmiddag overdenken een gedeelte uit uw woord. En we bidden u of u met uw geest en genade in ons midden wil zijn. Dat u dat woord tot zegen wil stellen. Een woord dat we misschien vaak gelezen hebben. Een woord dat de kinderen in de kerk ook wel weten hoe het gegaan is toen met Jozef en Maria. Dat ze teruggingen met de Heer Jezus en zich gevestigd hebben in Nazareth. Maar nu we daar wat dieper op in willen gaan, bidden wij u om uw leiding en uw onderwijs. Heere, laat geestelijke lessen getrokken mogen worden. En laten we beseffen, Heere, dat alles wat er van u beschreven staat, dat is tot onze lering beschreven. En dat we daarin zien hoe goed u bent, hoe neerbuigend goed, hoe barmhartig en genadig u bent. En dat we daar, dat we ook, mogen we ook zien vanavond, vanuit uw woord. Heere, gedenken ieder van ons. Zegen uw dienaar in het voorgaan. Help ons allen bij het luisteren. En laat ons luisteren en ons spreken u welbehagelijk mogen zijn. Wij vragen u of u deze gemeente wilt zegenen. Of u de kerkenraad en haar predikant nabij wil zijn. We bidden nogmaals, Heere, voor uw genade, uw leiding, uw geest en uw waarheid. En dat het rijk mag bloeien hier in deze gemeente, midden in deze stad. Heere, wilt u nog trekken hen die nog buiten zijn, dat ze nog binnengetrokken worden en dat ze levende leden worden van uw gemeente. Heere, de velden zijn wit om te oogsten en de arbeiders zijn weinig en daarom bidden wij u om arbeiders ook in deze stad, maar ja, door heel ons land heen en door heel de wereld heen. Want dat is toch het allerbelangrijkste wat er is. Te midden van alles wat ons bezig kan houden. Te midden van alles waar we mee behept zijn nu in deze dagen van virus en van lockdown. Heere, dan is toch het belangrijkste. Dat u in ons bent. Dat u een woning in onze harten neemt. En dat zo de gemeente gezegend wordt. Heere, wilt u veel volk aan deze plaats hebben? En wilt u zo krachtig werken met uw Heilige Geest? Heere, we bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk door heel deze wereld. Wilt u, Heere, hen die lijden ter wille van uw naam, wilt u hen kracht en moed geven? En wil geven dat ondanks de vervolgingen en de moordaanslagen en ondanks al het onrecht wat hen wordt aangedaan, dat zij toch mogen zien dat uw woord krachtig werkt. En dat uw gemeente zich uitbreidt. Ja, dat u dat doet. Heer, we bidden u voor hen die gevangen zitten, ver weg bij hun geliefden vandaan. En wij vragen u uw ontferming over hen, uw vertroosting en kracht. En laten ze daar ook in de gevangenissen tot zegen mogen zijn, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, laat het zo mogen zijn dat alle wapens die gesmeed worden tegen uw kerk teniet gedaan zullen worden. En dat uw kerk zich toch zal uitbreiden. Heere, we bidden u om al het werk dat gedaan wordt op het zendingsveld. Hen die het Bijbelvertaalwerk ter hand nemen. En zij die in moeilijke gebieden werkzaam zijn. Soms wat wij gesloten gebieden noemen. Maar Heere, u kunt daar komen. O zegent u de verkondiging van uw evangelie door middel van de radio en internet. En geef Heere dat ook in de moslimlanden uw evangelie toch uitgedragen wordt. En die ouderling Faraidun hier uit Rotterdam die momenteel in Irak is. Wilt u hem daar beschermen en hem daar tot rijke zegen stellen? En laat uw koninkrijk mogen komen. Ja, ook onder Israël, het oude bondsvolk, dat volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. Heere, velen zijn onkundig van hun Messias. Zult u hun ogen willen openen en dat volk tot bekering brengen? Heere, wil zo een verhoorder op het gebed zijn. En geef dat alles in deze dienst in goede orde mag verlopen. Zij die ook zorg dragen voor de techniek, zodat thuis meegekeken kan worden en meegeluisterd. Heere, wees bij de gezinnen thuis, bij de kinderen. Geef dat ze toch mee kunnen luisteren, dat ze toch de aandacht erbij kunnen houden. Net alsof ze in de kerk waren. We bidden u over onze regering, onze overheid. En we vragen u om wijsheid voor hen die in hoogheid gezeten zijn. En geef dat ze ook te midden van deze moeitevolle omstandigheden beseffen dat er een hogere macht is dan zij. En geef dat ze hun handen vouwen en roepen tot u om uitkomst. Heere, gedenk ons zo. In uw goedheid, om Christus wil. Amen. Dan willen we luisteren naar het orgelspelen op wanneer het orgel 56 vers 4 zal spelen. En dan mogen wij het meelezen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Gewis dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Psalm 56 vers 4 en wij luisteren naar het orgel. Geliefde gemeente, het is juist het evangelie naar de beschrijving van Matteüs dat ons laat zien hoe de schrift vervuld wordt. En steeds valt het ons op hoe Gods woord, het Oude Testament, vervuld wordt. Dat zien we ook verschillende keren hier al, hier in Matteüs 2. Het feit dat er wijzen uit het oosten komen om zich neer te buigen voor de Heer Jezus, dat is al een voorafschaduwing, dat straks de koningen zullen verstommen voor hem, voor Christus, en ze zullen voor hem buigen. En dat Jozef en Maria toen naar Egypte moesten vluchten, omdat de Heere dat woord moest laten vervullen: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Israël was uit Egypte geroepen. Maar nu moest de Heere Jezus de weg van Israël overdoen. En hij moest ook uit Egypte geroepen worden. En in feite is dat de weg van heel zijn volk. Want ook wij zijn van nature in Egypte. Al zegt u, ik ben nooit in Egypte geweest. Maar Egypte, dat staat niet zozeer voor het land, maar dat staat voor de slavernij, voor het diensthuis. En daar zijn wij van nature allemaal in dat slavenhuis Egypte. En daarom is het zo bijzonder elke zondagmorgen als wij de wet mogen beluisteren, dat de Heere zegt, ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uit Egypte verlost en bevrijd hebt. En hoe hebben we dat op te vatten? Dat de Heere ons onder het beslag van zijn woord legt. En dat de Heere ons uit kracht van het verbond aanneemt tot zijn volk. Dat hij daarom alles wil geven wat wij nodig hebben. Maar juist daarom moest het volk Israël leren om de Heere te vertrouwen en in de Heere te geloven. En vele van hen hebben niet geloofd in de Heere, hebben niet vertrouwd op God en ze zijn neergeveld in de woestijn. Ze hebben nooit het beloofde land ontvangen. En wij die apart gezet zijn van de wereld, worden geroepen om de Heere te kennen, om hem te vertrouwen, te geloven, op hem te steunen. En dat is bekering, een afkeer van dat oude leven. En niet kijken naar de afgoden van Egypte en naar al de rijkdom en het genot van Egypte, maar te kijken naar de onuitsprekelijke rijkdom die er ligt in Christus Jezus. Ook wij moeten tot bekering komen. En dat vindt plaats door Gods Heilige Geest. Maar omdat de Heer ons apart gezet heeft en ons elke zondag zegt, ik ben de Heere uw God. Daarin mag u lezen dat hij bereid is alles te geven wat u ontbreekt, zo gij het hem smeekt. En zo moet de schrift vervuld worden. De Heer Jezus moest uit Egypte geroepen worden. En dat lezen wij hier in de woorden van onze tekst, hoe dat gebeurde. En zo zien wij hier dan de terugkeer uit Egypte. En we zien drie gedachten. Ten eerste vertrek. Ten tweede vrees. En ten derde vervulling. Zo wij zien hier de terugkeer uit Egypte. En wij letten op ten eerste vertrek, ten tweede vrees en ten derde vervulling. Ja, het is niet zo lang geweest dat Jozef en Maria in Egypte geweest zijn. Dat kunnen we algemeen worden aangenomen. Dat ze daar niet zo lang geweest zijn, omdat waarschijnlijk Herodes al binnen het jaar gestorven is. Ja, deze Herodes, dat was wel een persoon, een vreselijk mens. Een mens die verschrikkelijk kwaad heeft aangericht. Hij heeft de kinderen in Bethlehem vermoord. Want hij besefte dat hij om de tuin geleid was door de wijzen. Dat de wijzen hem bedrogen hadden. Terwijl Herodes zelf dacht dat hij de wijzen kon bedriegen. Door te zeggen, ga nou maar naar Bethlehem. En als je die koning gevonden hebt, kom maar bij mij. Zeg mij waar het is, dan kan ik er ook heen gaan om dat kind eer te bewijzen. En dat zouden die wijzen ook waarschijnlijk wel van plan geweest zijn te doen. Want zij kregen een goddelijke openbaring. Dat ze langs een andere weg terug moesten gaan. En niet de weg langs Jeruzalem. En Herodes ondertussen wachtte en wachtte. En toen hij begreep, ze zijn al lang weg. Ze zijn niet gekomen. Nou, dan moeten maar al de kinderen daar dood, van 2 jaar en onder. En toen is dat ontzettende gebeurd. En ondertussen was de Heer Jezus met Jozef en Maria in Egypte. Maar wat een geween en wat een geklaag. Weer een vervulling van de schrift. Rachel weent om haar kinderen, want ze zijn niet meer. Een citaat uit Jeremia 31. Maar dan staat in hetzelfde hoofdstuk Jeremia 31. Bedwing uw ogen van tranen. Want er is nog een toekomst. Uw kinderen zullen weer terugkeren. En zo deze kinderen die gedood zijn daar in Bethlehem. Dat waren kinderen die gedood werden ter wille van de Heer Jezus Christus. En zo wordt altijd aangenomen vanaf de vroegste kerk dat deze kinderen opgenomen zijn in heerlijkheid. Die ouders waren hun kinderen kwijt. Er was ontstellend leed. Maar die kinderen zelf waren bij de Heere. Maar Jozef en Maria waren daar. Ze zullen wel gehoord hebben wat daar gebeurd was in Bethlehem. Maar dan krijgt Matthäus, die beschrijft hier hoe Jozef een droom kreeg. En dat was voor de 3e keer. Jozef was eigenlijk een profeet. Jozef was een rechtvaardig man. Hij heeft het kind, de Heer Jezus, beschermd. En Maria meegenomen en steeds heeft hij zich over Maria en het kind zich ontfermd. Jozef. Een man van geloof, Jozef een profeet, Jozef die keer op keer openbaringen kreeg, 3 keer al, en er zal nog een 4e keer volgen. En verder weten wij niet zoveel van Jozef. 1 keer lezen we nog van hem, dat hij met Maria gezegd heeft, dat de Heer Jezus, ze verweten de Heer Jezus dat de Heer Jezus hen in verdriet gebracht zou hebben toen hij daar bleef, toen hij 12 jaar oud was in de tempel. Maar verder lezen we weinig van Jozef. Maar deze Jozef was een rechtvaardig man. En hij ontvangt een boodschap dat hij moet terugkeren. En zo is het waarschijnlijk niet zo lang geweest dat Jozef daar was. En ondertussen heeft Herodes daar nog geregeerd. Deze 70-jarige man dulde per se niet dat iemand naast hem koning zou zijn of koning zou willen zijn. Zelfs zijn eigen zonen, als hij dacht dat een van zijn zonen bezig was om een opstand te creëren, dan werd die zoon gedood. En hij verschilde van zijn zonen gedood. En als die moeders van die zonen meededen, werden die moeders ook gedood. Herodes heeft waarschijnlijk 10 vrouwen gehad. En we weten niet eens hoeveel kinderen hij gehad heeft. Maar in Rome werd er met Herodes gespot. Keizer Augustus zei, je kunt beter een varken zijn van Herodes dan zijn zoon. Want de Joden zouden nooit een varken slachten. Maar Herodes slachtte wel zijn eigen zonen. Hij was een vreselijk mens. Maar ook deze tiran is ziek geworden. En volgens getuigenissen was het een afschuwelijke ziekte met allemaal narigheid waarin men geplaagd was. En hij stierf. Tijdens de regering van Herodes haatte het volk Herodes. En Herodes wist dat het volk blij zou zijn als hij dood was. En toen had hij iets bedacht om het zo ver te laten komen dat er wel grote rouw onder het volk zou zijn als Herodes zou sterven. En daarom riep Herodes bij zich voornaamsten van het volk. Van het Joodse volk. Hij werd gevangen gezet in een arena te Jericho. En hij gaf het bevel aan zijn manschappen dat wanneer hij zou sterven, dan moesten die manschappen die Joodse mannen in die arena die gevangen gehouden werden, doden. En al zo zou er rouw zijn onder Israël, was het niet om zijn lijden, om zijn sterven, maar dan wel bij zijn sterven. Maar toen hij gestorven was, werd het bevel niet uitgevoerd. En eindelijk was dan Herodes gestorven. En zo vergaat het elk mens. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Laten wij er maar rekening mee houden. De gedaante van deze wereld verandert. En wij weten niet wat de toekomst brengen zal. Maar wij zien wel de tekenen. De arenden vergaderen zich. De vijgenboom begint uit te botten. De tekenen zijn er. De goddeloosheid neemt hand over hand toe. Elke dag verlaten honderden mensen de kerk in Nederland. Elke dag. In Amerika wordt nu gevreesd dat er goddeloze wetten doorgevoerd zullen worden met deze president. De mensen maken zich op en ze verheffen zich en rebelleren tegen God en tegen zijn gezalfde. En met de naam van de Heere Jezus wordt afgerekend. Er is groot onrecht in deze wereld. En toch is het evangelie zowat overal geweest. En dan kunnen wij niet alles precies natrekken. Maar de Heer heeft het wel gezegd dat er pestilentiën zouden komen. En heel de wereld zit met handen in het haar wat ze moeten doen. De regering is radeloos. En het volk redeloos. En het land lijkt soms reddeloos. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. En weet u, zo gaan wij ook naar ons eeuwig huis. Alles is straks hier anders. Straks zijn wij er ook niet meer. En waar zullen we dan zijn? Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Laten we daar rekening mee houden. En dan gaat het hierom niet dat u moet nadenken over uw sterven. Het gaat er niet om dat wij in het leven steeds moeten denken, ik kan sterven. Nee, we moeten denken aan ons leven. Hoe leven wij? Het gaat er niet om dat wij maar ons eigen leven kunnen leiden en hopen als het laatste er is, dat we net de overstapje kunnen maken naar de hemel. Nee, het gaat niet om hoe wij sterven, het gaat erom hoe wij leven. Voor wie leef jij? Voor wie leeft u? Waar is uw hoop op gevestigd? Welk plaats neemt de Heere Jezus in uw leven in? Dat is de belangrijkste vraag. Hoe leeft u? Want als het leven ons Christus is, dan zal het sterven geen doodgaan zijn. Maar dan zal het sterven een doorgang zijn tot het eeuwige leven. En dat moet ons doel zijn, gemeente, om straks eeuwig bij hem te zijn. Herodes is ook gestorven en hij moest zich verantwoorden voor de rechterstoel van God. En zo moest hij ook verantwoording afleggen van zijn schandelijke daden. En zo heeft hij straf ontvangen in vergelijking met de zwaarte van zijn misdaden. Eindelijk was Herodes gestorven. Ja, het lijkt alsof tirannen de macht hebben. Het lijkt alsof ze kunnen doen wat ze willen. Het lijkt alsof de leider van Noord-Korea kan doen wat hij wil, Kim Jong-il. Maar zijn dagen zijn geteld. Hitler dacht dat hij een 1000-jarig rijk zou oprichten. Hij regeerde 12 jaar. En toen pleegde hij zelfmoord. En die vreselijke keizer Nero, die christenen heeft levend laten verbranden. Hij regeerde 14 jaar. En toen pleegde hij zelfmoord. Tirannen kunnen machtig lijken en dat Gods kinderen zo zwak lijken en onmachtig. Maar geen haar van uw hoofd kan vallen zonder de wil van uw hemelse Vader. De boze machten, ze duren maar kort. En al hebben die tirannen hun best gedaan om de kerk van de Heer Jezus te vertrappen en willen ze de waarheid van Gods woord wegduwen, toch, was de uitkomst van al hun pogingen? 70 jaar communisme in Rusland, waarbij er een onderwerp was op de middelbare school, het wetenschappelijke atheïsme. Daarin werd de jeugd onderwezen, 70 jaar lang. En wat is de uitkomst? Dat de kerk nog steeds groeit en bloeit daar in Rusland. Dat de kleinkinderen van hen die omkwamen in de kampen, in de gulag, dat die kleinkinderen nu het evangelie verkondigen. Als nooit tevoren, met grote aanhang, door de radio en door alle middelen die hen ter beschikking staan. Want Gods waarheid blijft bestaan, ook al willen de tirannen Gods woord onderdrukken. De Heere zal regeren. En Gods kinderen, zij zullen eeuwig leven, ook al worden ze gedood ter wille van de Heere Jezus. Ze zullen eeuwig leven, zoals een man uit Nigeria zei tegen een vertegenwoordiger van de ondergrondse kerk die daar was: hoe kunnen jullie het volhouden terwijl mensen gedood worden door die islamitische terreurbeweging Boko Haram? En zijn vader was een voorganger, was net gedood. En toen vroegen ze aan die jongen: wil jij nog in de voetstappen van je vader gaan? Jazeker, zei hij. Want die jongen zei: jullie in het Westen, jullie denken na over hoe je zo lekker kunt leven. Maar wij hier denken na over hoe zullen wij sterven. Jullie leven voor dit tijdelijke leven met al de welvaart die jullie hebben. Maar wij leven voor het eeuwige leven. En dat moet de troost zijn voor een kind van God. Dat de Heer Jezus zegt: ik leef en gij zult leven. En zo zullen Gods kinderen eeuwig leven met de Heer. Ook al worden ze zelfs gedood door tirannen. En toen wat er toen gebeurd is, toen Herodes gestorven is, ja, toen werd zijn rijksgebied werd verdeeld onder 3 van zijn overgebleven zonen. Herodes was een koning, maar het was onder de macht van Rome. Hij was een vazalkoning. En toen is zijn grote rijk is verdeeld in 3 stukken. Het zuidelijke rijk, dat was Judea en Samaria en Idumea, dat is Edom. Daarover werd zijn zoon Archelaus koning. Of liever gezegd geen koning, een regeerder. Geen van zijn zonen werd een koning genoemd. Een andere zoon regeerde over Galilea en hij heette Herodes Antipas. Dit was de Herodes die later Johannes de Doper heeft gedood en ook de Heer Jezus heeft bespot. En het noordelijkste gedeelte, Iturea, dat werd gegeven aan een andere zoon, Filippus. En Jozef was in Egypte en Jozef kreeg een bericht van een engel in een droom duidelijk. Dat hij het kind moest nemen en zijn moeder en terugkeren naar het land van Israël. Hoe zou het Jozef daar vergaan zijn in Egypte? De schrift zegt daar niets van. Maar wat we wel weten is dat er 10.000 Joden woonden in Egypte. En zelfs ook alleen al in de stad Alexandrië waren er al 10.000 Joden. En konden allemaal daar goed hun brood verdienen. Er waren synagogen, het was een bloeiend Joods leven. En ze waren welvarend, anders waren ze daar niet naartoe getrokken. En het was waarschijnlijk aantrekkelijk voor Jozef geweest om daar te blijven. Hij had daar waarschijnlijk ook goed zijn brood kunnen verdienen. Er zullen uiterlijke voordelen geweest zijn om daar te blijven in Egypte. Maar Jozef moet terug. Toen Herodes nu gestorven was, zo lezen wij, ziet de engel des Heren, verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neem het kinderken en zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven, die de ziel van het kinderken zochten. En zo had de Heer het ook beloofd, toen ze weggingen, uit Bethlehem vandaan. Blijf daar totdat u gezegd wordt dat u weer terug kunt gaan. En zo gebeurde het ook. Het werd hem duidelijk gezegd dat hij kon teruggaan. En de Heere bestuurt alle dingen. Nou werd er niet gezegd aan Jozef waar hij naartoe moest gaan in Israël. Maar hij vertrouwde dat de Heere het duidelijk zou maken. En soms kunnen wij ook voor vragen staan. En we willen graag alles van tevoren weten. Precies wat er gebeuren zal en hoe. Maar de Heere geeft licht juist wanneer wij het nodig hebben. En vaak niet eens van tevoren. Dat is ook geloof. Gaan in afhankelijkheid, in gehoorzaamheid. En zo is Jozef gegaan. En hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kinderken en zijn moeder. En is gekomen in het land Israëls. Dat was het vertrek. Maar dan zien we ook vrees. Want wat gebeurde er? Jozef staat op zonder te dralen. Neemt de Heere Jezus en Maria mee. En ze reizen terug langs de karavaanroute. En komen zo terug in het land Israël. Vanuit Egypte kom je eerst in het zuidelijk gedeelte, Judea. Maar ondertussen is de zoon van Herodes, Archelaus, regeerder over Judea. En dan lezen wij in vers 22, maar als Jozef hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Waarom vreesde Jozef? Vreesde hij dat Archelaus alsnog het kind Jezus zou willen doden? Nee, niet bepaald. Want de engel had al gezegd, zij die het kind willen doden zijn gestorven. Op zich hoefde Jozef niet te vrezen voor Archelaus dat hij het kind zou willen doden. Maar toch vreesde Jozef. Waarom? Omdat er intussen wat gebeurd was. Iets heel ontzettends was daar gebeurd in Jeruzalem. Het volk was met vrees en ontzetting vervuld. En Jozef daarom ook. Want wat was er gebeurd? Nou, dan moet je terug naar de vader van Archelaus, Herodes. Tijdens zijn regeringsperiode heeft Herodes de tempel verfraaid. Waarom deed hij dat? Om de Joden te paaien. om de Joden wat tevreden te houden. Als ik hun tempel heel mooi maak en verfraai, dan zullen ze niet zo gauw in opstand komen. Want het ging Herodes er steeds maar om te voorkomen dat mensen in opstand zouden komen. Ze zijn bezeten van angst dat iemand anders koning zou willen worden in zijn plaats en dan zouden zij gedood worden. En zo heeft Herodes die tempel enorm verfraaid. Hoe heeft hij dat gedaan? Die tempel stond op een heuvel. Er was eigenlijk geen ruimte voor uitbreiding. Nou, toen heeft Herodes 4 grote muren laten bouwen rondom de berg Sion, die heuvel. En dat heeft hij dan op laten vullen met aarde en puin. En zo kreeg je naast de tempel een plateau. En op die plateau konden ze de tempel helemaal uitbreiden en verfraaien. Dat heeft Herodes gedaan. En een gedeelte van één van die muren staat nog altijd in Jeruzalem. U weet het, dat is de klaagmuur. De klaagmuur was dus geen onderdeel van de oorspronkelijke tempel, maar één van die ondersteuningsmuren die Herodes rondom die heuvel gebouwd had. En de klaagmuur was voorheen dus 2 keer zo hoog en 2 keer zo lang zoals wij dat nu hebben. Maar toen Herodes het afgemaakt had, wilde hij toch even laten voelen aan de Joden dat hij toch de baas was. En hij liet een gouden aladelaar maken voor de ingang boven op de muur, voor de ingang van de tempel. Om de Joden een beetje te sarren en te laten zien, ik ben toch de baas, ik heb jullie tempel mooi gemaakt. En voor de Joden was dat verschrikkelijk, want het was een gesneden beeld. En in het tweede gebod had de Heere gezegd, geen gesneden beelden. En bovendien nota bene een adelaar. En dat was het symbool van het gehate Romeinse regime. De Romeinse legioenen hadden in hun vaandel afbeelding van een adelaar. En er waren toen 2 beroemde Joodse leraren in Jeruzalem, Judas en Matthias. En zij vonden het verschrikkelijk en ze zeiden, dit mag helemaal niet. En ze moedigden hun leerlingen, hun studenten aan om die adelaar te verbreken. En dat hebben toen ook een paar studenten gedaan. Ze zijn op het dak van de tempel geklommen. Ze hebben die gouden adelaar losgemaakt, op de grond gegooid, in stukken gehakt en verbroken. En toen was Herodes verschrikkelijk boos. En hij pakte die jongens op die dat gedaan hadden, gaf hen een lichte straf. Maar hij pakte die beide leraren op van de wet, Judas en Matthias, en zij werden gedood. En toen stierf Herodes. Zijn zoon Archelaus werd koning. Toen kreeg je het paasfeest in Jeruzalem. Op het paasfeest komen er 1000 Joodse mannen daar. En die werden opgeruid. En die braken in opstand uit tegen Archelaus. Om wat er gebeurd was. En Archelaus dacht, ik moet met krachtige hand optreden. Hij stuurde zijn soldaten erop af. En 3000 Joodse mannen werden daar afgeslacht in Jeruzalem. Het was verschrikkelijk. En daardoor kwam er ontzetting en angst bij het volk. En ook bij Jozef. En daarom vreesde Jozef daarheen te gaan. Met zo'n regeer, daar moet ik niet naartoe. Zo'n man die zulke dingen doet, nee, ik kan beter weg. En waarschijnlijk wilde Jozef gewoon teruggaan naar Bethlehem. Daar hadden ze waarschijnlijk ook een jaar gewoond. Daar kwam zijn familie vandaan. Daar had hij ook zijn brood kunnen verdienen. Het was aantrekkelijker om te wonen in Judea dan in een ander gedeelte van het land Israël. Dat is vlakbij Jeruzalem. En Jozef wist ook, dit kind is de lang beloofde Messias. Al begreep hij niet alles en kon hij daar ook niet over praten. Maar hij wilde waarschijnlijk daar zich gaan vestigen. Maar toen hij begreep dat de Archelaus daar was, vreesde hij dat te doen. En hoe het trouwens verder gegaan is met deze Archelaus, hij was zo wreed, later hebben de Joden en de Samaritanen, de leiders daarvan, zijn naar Rome gegaan, hebben een beklag gedaan bij de Romeinse keizer. En toen werd Archelaus geroepen naar Rome en hij werd uit zijn ambt ontheven, verbannen naar Gallië, Zuid-Frankrijk. En daar is hij gestorven in het jaar 18. En toen hebben de Romeinen gouverneurs aangesteld over Judea. En de bekendste daarvan was Pontius Pilatus. En zo overweegt ondertussen Jozef wat hij moet doen. Hij weet het niet. Hij was niet van plan om gelijk door te gaan naar Galilea. Want hij krijgt een vermaning opnieuw. De vierde openbaring van God. Vers 22. Door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea en daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Hij werd vermaand in de droom. En wanneer word je vermaand? Nou, wanneer je eigen weg wil gaan. Niet dat Jozef daarmee wilde zondigen, maar hij dacht, ja, ik wil liever hier blijven, maar ik vrees me, argelaas, wat moet ik doen? En toen kreeg hij een vermaning. Je moet naar Galilea gaan. En toen kwam hij daar. Ja, ze kwamen beiden oorspronkelijk uit Nazareth. Toen zijn ze daar maar naartoe gegaan. Maar waarom was Galilea niet zo aantrekkelijk? Nou, Galilea heette Galilea der heidenen. Daar woonden Joden, Joodse bevolking, maar er woonden ook heidenen. Die waren wat met elkaar vermengd. Als je echt een Jood wilde zijn, dan ging je wonen in Judea. Vlakbij de tempel, Jeruzalem. Het heette Galilea der heidenen. En door de eerste klasse Joden uit Judea werd neergekeken op Galilea. Werd neergekeken op die Galileërs. Maar Jeruzalem en Judea, dat was de beste plaats waar je kon wonen. Daar waren de meest getrouwe Joden. Dat was het centrum van het Joodse leven, het culturele leven, het religieuze leven. En naar de mens gesproken was het aantrekkelijk geweest voor Jozef om daar te gaan wonen. Maar hij was gehoorzaam aan wat de engel hem zei en hij ging naar Nazareth. Dat was een vertrek. En er was de vrees. En nu zien we de vervulling. De vervulling van Gods woord. Want de Heer Jezus kwam dus als kind in Nazareth. En daar zou hij opgevoed worden. Ver weg van het centrum van het Joodse leven. Ver weg van de tempel van zijn vader. En er werd niet meer over Bethlehem gesproken. En iedereen dacht dat hij daar geboren was. Later zullen de Joden in Jeruzalem zeggen, ja, maar hij komt uit Galilea en lees de schrift maar na. Er staat geen profeet op uit Galilea. Hij kan de Messias niet zijn, want de Messias komt voort uit Bethlehem. Hij komt uit Galilea. Hij komt uit Nazareth. En daar heeft de Heer Jezus gewoond. Tot hij ongeveer 30 jaar oud was. Het liefst was hij ook in de tempel geweest. Hij zal later tegen zijn ouders zeggen, toen hij 12 jaar oud was, wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Daar leefde zijn hart op. Alles sprak daar van hem. Hij wist het. Maar hij moest in Nazareth gaan wonen. En met 12 jaar oud, hij was zijn ouders onderdanig, gehoorzaam en ging mee. Het heeft hij 30 jaar gewoond. In dat oude, stoffige, achtergebleven Nazareth. Daar werd hij timmerman. En hij heeft gewerkt in het zweet van zijn aanschijn. De Heere Jezus weet wat het is om hard te moeten werken. En ook wat het betekent om in armoede te leven, want het was daar een armoedige bedoeling. Heel eenvoudige eenkamerwoningen. En erg primitief allemaal. Als u nu daar komt, is Nazareth een Arabische stad. Maar daar vlakbij, daar hebben ze een reconstructie gedaan. Nazareth Village. Een reconstructie van hoe het geweest zal zijn in de tijd van de Heer Jezus. En dan zie je hoe ze synagogen precies hebben nagebouwd. Met een aardenvloer. Donker. En die huizen heel primitief. En daar heeft de Heer Jezus gewoond. Nazareth. De naam wordt nergens genoemd in het Oude Testament. Nazareth, daar werd op neergekeken. Zelfs Nathanael moest zeggen, komt er iets goeds uit Nazareth? Dat kan niet. Als je nou hebt over Hebron, of Silo, of Bethel en Jeruzalem. Of Bethlehem was maar een klein plaats, maar dat had ook aanzien. Daar kwam David vandaan. Maar de Heer Jezus ging dit alles voorbij en hij verkoos Nazareth. Het was vernedering. Hier zien we al de vernedering van de Heer Jezus opnieuw ons voorzegt. Hij moest al vluchten naar Egypte. Dat was al lijden. En nu in Nazareth opgevoed worden, zonder eer, zonder aanzien, dat was ook lijden. De schaduw van het kruis valt nu al over zijn leven. En de Heere Jezus wist waar hij vandaan kwam, van de hoge, heerlijke hemel. Hij wist dat. En daar woonde hij nu, 30 jaar lang, in Nazareth. Het was al een diepe vernedering geweest voor de Heere Jezus als hij geboren was geweest in een paleis hier op aarde. Maar daar had hij tenminste nog aanzien van mensen voor zover dat enige waarde heeft. Maar nu koos hij Nazareth uit. En wie van ons wil wonen in een achterafsteegje in nergenshuizen? In een achtergebleven gehucht. En daar heeft de Heere Jezus het overgrote deel van zijn leven gewoond. En laten we hiervan leren. Want wij zijn ook zo gauw geneigd om grote dingen te zoeken in het leven. Wij zijn ook gauw geneigd om de beste te willen zijn. En belangrijk te willen zijn. En genoemd te willen worden. Maar laten wij geen eer van mensen zoeken. En laten we ook niet denken dat wij het gemaakt hebben als wij een bepaalde standing in het leven hebben. Een bepaalde positie bereikt hebben in het maatschappelijke leven. Uiteindelijk is dat allemaal niet zo belangrijk. Het belangrijkste is te behoren bij het koninkrijk van Christus. Dan bent u een prins of een prinses. Op weg naar zijn koninkrijk. En om arm te zijn, om eenvoudig te zijn, om heel gewoon en onbekend te zijn. Zoals wij allemaal wel zullen zijn, onbekend, de wereld kent ons niet. Of dat we misschien arm zijn, dat is allemaal geen zonde. Maar het is wel zonde om te begeren de welvaart van deze wereld. En om rijk te willen zijn. En trots en eigenwijs en vleeselijk gericht. Wij moeten de wereld niet lief hebben, nog hetgeen in de wereld is. Want als we de wereld lief hebben, dan woont de liefde van de Vader niet in u. Dan zijn wij buiten Christus. Laten wij leren van de Heere Jezus. Dat hij zegt, ik ben ootmoedig en nederig van hart. Laten we niet streven dat we zelf in het middelpunt staan. Laten we bidden om ootmoed en liefde. Dat we de ander uitnemender achten dan onszelf, ook in een gemeente, ook in een kerkenraad. Laten wij met ootmoedigheid bekleed zijn. Want God wederstaat de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Zo is de Heer Jezus daar geweest. Heeft zich vernederd. En als hij dat gedaan heeft, hoeveel te meer wij. Maar gemeente, dit alles heeft ook nog een veel diepere prediking. Want de Heere bedoelde hier iets mee. De Heere Jezus wilde uit Nazareth komen. Hij wilde daar opgevoed worden. Want het was de vervulling van Gods woord. En de schrift kan niet gebroken worden. Want we lezen in vers 23. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is. Dat hij Nazarener zal geheten worden. Hij kwam uit Nazareth. En zo noemden ze hem de Nazarener. Het was geen erenaam, het was een scheldnaam. Een scheldnaam, Galileer. Nazarener is nog erger. Zo keken ze op hem neer. Ook een stuk lijden. Matthäus wijst ons erop dat hiermee de schrift vervuld werd. Hoe moeten wij dat opvatten? Het staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus in het Oude Testament, dat de Heer Jezus in Nazareth zou wonen. De profeten spreken daar niet over. Hoe moeten we dan opvatten? Hoe werd de schrift dan vervuld? Nou, misschien denkt u aan de instelling van de Nazireërs. U weet de Nazireërs, Simson bijvoorbeeld, een Nazireër, dat hij geen wijn mocht drinken, geen onrein eten mocht hebben en dat hij zijn haar niet mocht knippen. Werd samengebonden in lokken achter zijn hoofd. Nazireër. Is dat misschien de vervulling? Dat in het Oude Testament wordt deze instelling beschreven, de Heer Jezus werd Nazarener genoemd. Dus dat is een vervulling, hij is een Nazireër. Hij is volkomen toegewijd aan God, want zo'n Nazireër moest toegewijd zijn aan de Heer. En zo zou dan de Heer Jezus volkomen toegewijd zijn aan de Heer. Dat lange haar was een teken van de geest die zou vloeien op hem en dat hij toegewijd was. Was dat het misschien? Nee, dat is het niet. Waarom niet? Omdat het woord, het Hebreeuwse woord Nazireër, is een ander woord in het Hebreeuws met andere letters. De Heere Jezus was wel volkomen toegewijd aan God. Maar strikt genomen was hij geen Nazireër. Hij dronk wijn. En hij heeft ook, de Heere Jezus heeft geen lang haar gehad. Want Paulus zal later schrijven, het is een schande voor iemand, voor een man om lang haar te hebben. Dus de Heere Jezus heeft geen lang haar gehad. De Heere Jezus heeft dat Paulus geïnspireerd. Hij zal het zelf niet gehad hebben. Hij was geen Nazireër in de strikte betekenis van het woord. En het woord in het Hebreeuws is ook anders. Hoe zijn dan de schriften vervuld geworden? Nou, dan moet u letten op het feit dat Nazareth was een verachtelijke plaats. En dan moet u letten op het feit dat de Heere Jezus veracht en bespot werd. Dat heeft te maken met het feit dat hij uit Nazareth kwam. En daarom is het een vervulling van het oud-testamentisch woord. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Hij was veracht, wij hebben hem niet geacht. We mogen denken aan Psalm 22, ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. Dat is de verachting. En weet u, staat ook nog op een andere wijze beschreven in het Oude Testament. Dat de Heer Jezus verachtelijk zou zijn in de ogen van mensen. En dan moet u letten op Jesaja 11 vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Een afgehouwen tronk was eens een geweldige boom, is nu afgehouwen. Wat mos erop en er komt er een klein reisje uit. Wie let daarop? Wat heeft dat te betekenen? Het is verachtelijk in de ogen van mensen. En voor dat woord reisje staat in het Hebreeuws het woord netzer. En dat lijkt dan wel weer dezelfde letters als Nazareth. Netzer, Nazareth. Verachtelijk. Een reisje. Iets wat klein en nederig is. En zo werd op de Heere Jezus neergekeken. En Paulus zal het later beschrijven in Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. En deze vernedering was door heel zijn leven op aarde. Steeds werd er op hem neergekeken. Ondanks al de wonderen die hij deed. Waarom keken ze neer op hem? Omdat de mensen voelden dat de Heere Jezus bekering vroeg. En al die trotse fariseeën en schriftgeleerden wisten ook dat de Heere Jezus hun gehuichel ontmaskerde. En dat ze moesten buigen voor hem. Ze konden niet tegen zijn woorden op. Ze konden niet tegen zijn wonderen iets zeggen. Ze wisten dat hij rechtvaardig was. Ze moesten met leugens een valse beschuldiging verzinnen om Jezus te laten doden. En zelfs Pilatus heeft tot 4 keer gezegd, hij is onschuldig en toch moest hij dood. Waarom? Omdat de mens niet wil buigen en bukken voor de Heere God. En daarom werd de Heere Jezus veracht. Hij wilde zich vernederen. En hoe staan wij, gemeente, ten opzichte van de Heere? Als de Heere Jezus zich vernederd heeft, en wat zijn wij in onszelf toch ook verachtelijk. 1 zonde tegen de heiligheid van God roept zijn rechtvaardige toorn uit op ons. En wat heeft God al niet ons gezegend? Wat heeft de Heere geen gebedsverhoringen geschonken in uw leven? En vergelijk daar tegenover al de zonden van spreken, van gedachten, van woorden en werken. En alles wat we niet gedaan hebben, wat we wel hadden moeten doen. Dan zijn wij toch verachtelijk geworden. In de ogen van de Heilige God zou het niet gepast zijn dat wij van onze troon, van onze voetstuk afkomen. En dat wij ons gaan vernederen voor de Heere. Kent u dat? Zelfvernedering. De Heere Jezus werd Nazarener genoemd. Hij wilde zich vernederen. Wilt u het ook? Of doet u dat niet? Of zegt u, ik ben nog wel goed? En ik ben niet zo slecht als anderen. En als ik iets verkeerds doe, dat ligt aan mijn opvoeding. Of dat ligt aan de mensen. Of aan de omstandigheden. En ik heb u zoveel jaren gediend. Of komt u van uw voetstuk af. En belijdt u dat wij niet waard zijn om zijn kinderen te zijn. Dat wij ons vernederen voor hem. Dat wij afhankelijk worden van hem. En dat we belijden dat wij niets kunnen doen zonder hem. Dat hij onze gerechtigheid moet zijn. Dat hij ons leven moet zijn. Dat hij onze volkomen zaligheid moet zijn. Dat wij in hem begrepen moeten zijn. Dat alles wat de Heere Jezus doet, hij doet dat voor ons. Wij kunnen geen nagelschrapsel tot onze zaligheid toedoen. Het komt alles uit hem en door hem en tot hem. En daarom behoren wij ons te vernederen voor hem. Dat we ook geen rechten hebben. Dat als het tegen zit in het leven en dat er tegenslagen zijn, dat we ons niet verongelijkt voelen. Want wij hebben geen rechten. En dat is een zware les voor u en voor mij te leren. Maar laten we het onthouden. We hebben nergens recht op, want wij hebben gezondigd tegen God. En uit genade wil de Heer ons aannemen. Laat ons toch buigen voor Hem, ons vernederen, dat er niets van ons overblijft. En dat wij al het goede in ons leven toeschrijven aan Gods goedheid. En alles wat wij ontvangen boven de dood is genade, onverdiende genade. Kent u deze belijdenis? Vernedert u zich ook voor God? Dat leert dit gedeelte ons. Wanneer de heilige God zichzelf zo diep wilde vernederen, hoeveel te meer moet ik mezelf vernederen. En wat een liefde van God, dat Hij zich zo diep is afgedaald in uw nood. Hij komt naast u in uw nood, in die diepe put waarin u gevallen bent, daar is Christus afgedaald. Want u kunt uzelf daar niet uit redden. Maar dit is het wonder, Hij kwam. Hij werd de onwaardigste onder de mensen, omdat wij de onwaardigsten geworden zijn. En Hij daalt af in uw en mijn ellende. En Hij roept u. En Hij legt zijn arm om u heen. En Hij trekt die nederigen, die het zelf niet meer kunnen, Hij trekt ze omhoog. Het is zijn werk. Hij komt tot u, in uw nood. Hij is naast u gekomen, in uw diepe vernedering. Want nabij u is het woord, en Hij kijkt u aan. En Hij zegt tot u, geef de Heere de hand, zie op mij, de overste leidsman en volleindige des geloofs. Ziet u uw nood als zondaar voor God. Dat is onze nood. Daarom is er ook een virus. Daarom zijn er tegenslagen. Daarom dragen wij een sterfelijk lichaam met ons om, omdat wij zondaar zijn. En die belijdenis hebben wij nodig. En daarom wilde de Heere Jezus in Nazareth wonen, opdat arme zondaren die nergens recht op hebben, burgers mochten worden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat ze mochten wonen straks in het hemelse Jeruzalem. Hij veracht, opdat u en ik konden delen in Gods gunst. Hij van God en mensen verlaten, opdat u en ik nooit verlaten hoeven te zijn. Ook niet nu, in een coronatijd, wanneer u alleen op uw kamer bent. En alleen in uw woning. En dat u 's avonds eigenlijk ook geen bezoek meer mag hebben. En overdag ook al niet. Alleen. Maar toch bent u niet alleen. Want de Heere Jezus is afgedaald in Nazareth. Afgedaald in uw nood. Hij is bij u. Dat heerlijk evangelie. Dat mag ons verkondigd worden. En de markt van vrije genade is nog open. Vlucht dan tot Hem en zoek het leven bij Hem. Neem het niet voor kennisgeving aan, die rijke nodiging. Want nu is het de dag der zaligheid. Luther zei, het is een regenbui. Een regenbui waarin Gods genade neervalt. Maar die regenbui trekt verder. Dan wordt het wat minder en dan houdt het op. En dan gaat het naar een ander deel. Tunesië was eens het centrum, een belangrijk centrum van het christelijk geloof. Daar gingen jongelui naar de catechisatie. Daar werden kerkelijke vergaderingen gehouden. Kerkenraadsvergaderingen in Tunesië. Maar de mensen verwaterden, het geloof werd zwakker. Ze kregen meer liefde tot genot dan voor God. En uiteindelijk stortte alles in elkaar. En toen kwam de islam. En de islam heeft het niet ingenomen door geweld of door het zwaard. Maar doordat ze zelf helemaal krachteloos geworden zijn. Omdat ze het woord Gods naast zich neergelegd hebben. En als u nu komt in Tunesië, dan zeggen ze u: meneer, hier zijn geen christenen. Want de regenbui is verder getrokken. Het is nog wel hier in Rotterdam. De druppels vallen er nog. Maar we weten niet hoe lang. Het kan ook hier voorbij gaan. Daarom laten we nu met hart en ziel verbonden en verknocht zijn aan de Heere Jezus Christus. Amen. Wij willen zingen Psalm 31, vers 17. We zingen Psalm 31, vers 17. Laten wij bidden en danken. Getrouwe Heere, zo danken wij u voor uw woord. Want de schrift kan niet gebroken worden. En zo moet u alle eer en lof ontvangen. Heere, heb dank voor dit gedeelte uit uw woord. Herdank, Heere, dat u de levende God bent. Dat u uw woord steeds weer bevestigt. Ook in het leven van uw kinderen. Dat zij hun bekering kunnen aflezen uit uw woord. En ook de gang die u met hen houdt, kunnen terugvinden in uw woord. En zo geeft uw woord voedsel op onze levensreis. Heere, laten we dat brood des levens tot ons nemen. En laten we luisteren. En laten we zalig mogen worden met u. Heere God, zegen deze gemeente, wil haar bouwen en bewaren. En met haar voortgaan, ook in de toekomst. U hebt haar door generaties heen geleid en gezegend. Wilt u het blijven doen? En uw aangezicht over haar doen lichten. Heb dank voor wat u ons schonk. Wees de naprediker op uw woord. En gaat u met ons om Jezus wil. Amen. De organist zal nu spelen, psalm 32. En we denken aan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen, en wijzen u de weg dien gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Psalm 32, vers 4. We zullen luisteren naar de orgel en ook deze woorden overdenken. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.